Gemeente van Jezus Christus. Wij zeggen dat we de Bijbel lezen van kaft tot kaft. Heel de schrift is het woord van God. In de praktijk, en dat weten we natuurlijk ook wel van onszelf, gaan we daar selectief mee om. Niet alle gedeelten spreken ons evenzeer aan. Sommige gedeelten slaan we over of geven wat minder gewicht. Ik weet niet of u vandaag een adventspreek had verwacht, maar ik kan vanwege mijn werk me wat minder houden aan het kerkelijk jaar. Ik hoop niet dat u dat mij kwalijk neemt. Maar ik probeer wel voor mezelf bijbelgedeelten vast te houden. Zo ben ik bezig in Marcus en ook in Jeremia. En als je eenmaal bij Jeremia aankomt, dan aarzel je even of je daar wel verder mee moet gaan. Wat moet je met zo'n profeet? Wat moet je met profeten in het algemeen, woordvoerders van God, waarvan je altijd weer merkt dat het mensen zijn met een soort tegenboodschap, tegen de regering, tegen het volk, tegen de priesters, ja, en ook tegen ons. Wat in die tijd zelf al, wat deden ze met die mensen? Die werden vaak uitgeschakeld, op een zijlijn gezet. Heeft Jeremia meegemaakt? Wat moet je met zo'n boodschap die zo ontzettend tegen je ingaat? Die mensen schakel je eigenlijk het liefst maar uit. En toch geloven wij, ook Jeremia 2 is het woord van God en heeft voor ons een boodschap. Ja, juist in Jeremia 2 wordt er heel nadrukkelijk gevraagd om te luisteren naar het woord van God. Ik lees in vers 31, O geslacht, aanmerk toch gij lieden des Heere woord. Let op de woorden van de Heere. Het gaat juist om het horen en het gehoorzamen van de woorden van God. Daar wordt met zoveel klem, met zoveel woorden, wordt er ook om gevraagd. En ik stel u voor ook zo naar Jeremia 2 te luisteren. In gehoorzaamheid aan de schrift. En de Bijbel ons voor te houden als een spiegel. Niet om, als we zometeen onszelf hebben erkend, op te staan en weg te gaan, het woord van God weer te vergeten, zoals in Jacobus gebeurt. Maar om gehoorzaam te leven aan het woord van God en onszelf ook te onderzoeken. Ook Jeremia 2 zijn de woorden van God. Waar gaan die eigenlijk over hier in Jeremia 2? Als ik het in één woord zou mogen samenvatten, dan zou ik zeggen, het gaat eigenlijk om de pijn. Om de pijn van God die hij lijdt vanwege, ja, is het vanwege de mensen die hem niet kennen? Is het vanwege de heidenen die niet om hem geven? Gaat het om de volken rondom Jeruzalem? Of gaat het juist om het volk waarmee hij een verbond heeft? Om de pijn die hij lijdt vanwege zijn eigen volk. Het volk dat hem wel kent. Het volk dat in hem gelooft. Hij klaagt het uit in Jeremia 2 en het gaat door tot hoofdstuk 3 vers 5. Eén lange klacht van pijn aan zijn eigen volk. Pijn vanwege zijn eigen kinderen. Je zou kunnen zeggen, het is liefdesverdriet. Pijn van iemand die verlaten is. Misschien herkent u dat van uzelf. Wie dan ook, ouders of kinderen. Of misschien heb jij het wel eens meegemaakt dat je in de steek gelaten wordt door iemand van wie je houdt. Iemand met wie je verbonden bent. Je hebt min of meer voor elkaar gekozen. Je zit dicht op elkaar. En langzaam en zeker merk je gaat uit elkaar. Je groeit bij elkaar weg. Hoeveel verwarring. En hoeveel pijn geeft dat niet. In je denken. En in je voelen. Als je dat wel eens hebt meegemaakt. Dat je zo in de steek gelaten wordt. En je kunt die pijn je herinneren, dan begrijp je ook iets van wat God hier meemaakt. Een volk waar hij zo aan verknocht is, zo voor gekozen heeft, dat laat hem langzaam maar zeker los. En het raakt hem. Daar wordt hij verdrietig van. En niet alleen verdrietig, maar hij is ook verontwaardigd. Hij is boos, ontzettend boos ook op dat volk. Zo boos dat hij naar de rechter wil stappen en een rechtszaak van wil maken. God notabene zijn volk en dan naar de rechter. Onbegrijpelijk. Als je zo met z'n tweeën naast elkaar bent begonnen en je staat even later tegenover elkaar voor de rechter. Hoe is het mogelijk dat de relatie tussen God en zijn volk zo eindigt? Hoe kan het dat twee mensen die zo bij elkaar lijken te horen, twee personen zo uit elkaar groeien? Wat is er aan de hand, gemeente? Laten we bij het begin beginnen, bij Jeremia 2, het tweede vers. Daar staat, zo zegt de Heer, ik gedenk aan de weldadigheid van uw deugd, aan de liefde van uw ondertrouw, toen u mij nawandelde in de woestijn in een onbezaaid land. Helemaal aan het begin, zo was het begonnen. Israël hield van God. En waar God ook was, door het onbezaaide land, het volk hield vast aan God. Je zou kunnen zeggen, God had voor het volk gekozen en het volk had voor God gekozen. Israël had aan God zijn wet gegeven en Israël wandelt God na in het houden van de wet. Ja, zo was het begonnen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, was die tijd in die woestijn nou wel zo mooi? Ging ook daar toen al niet van alles en nog wat fout, wat hebben ze gemopperd op Mozes? Wat hebben ze gestaan tegenover God? Nou zegt God, dat kan wel zo zijn, dat er heel veel dingen zijn misgegaan in die tijd van de woestijn. Maar in ieder geval kan ik zeggen, van die eerste periode toen jullie van mij hielden, dat je ook volstrekt van mij afhankelijk was. Je diende mij in die tijd toen echt. Ik zorgde voor je voedsel en veiligheid en als ik dat niet deed, dan kwamen jullie om. Ik leidde jullie door de woestijn. Ik gaf je daar niet alleen mijn 10 geboden, maar ook dagelijks gaf ik mijn voedsel. En de kleren die sleten niet. Ik gaf je tegen de kou 's nachts een vuurkolom. En tegen de warmte een wolkolom. En wat je ook kunt zeggen van de woestijn, het is een land zonder afgod. Je kon daar geen andere goden dienen dan alleen maar mij. Er staat in vers 2. Als je ook maar één volk een vinger naar je uitstak, dat was vroeg ik je vijanden. Je was helemaal voor mij. Je was mijn heiligheid. Mijn eigendom. Aan mij gewijd. Gemeente, zo kijkt God terug op die tijd in de woestijn. Want hoe je het ook keert of wendt, wat je ook van Israël kunt zeggen over die reis door de woestijn, ze waren in alle dingen wel op God gericht. Je zou kunnen zeggen, zelfs in hun gemopper hadden ze alleen maar God als het enige adres. Ze konden en wilden God niet vergeten. En ook al zijn ze dan boos geweest, ze waren op God boos. Hun hele leven was verbonden met de God van de hemel en de aarde. Zo zegt de Heer, ik gedenk aan de weldadigheid van uw jeugd en aan de liefde van uw ondertrouw toen u mij nawandelde in de woestijn, in een onbezaaid land. Dat is de geschiedenis van Israël. Je kunt je afvragen, wat kunnen wij nou met die geschiedenis in onze tijd nog doen? Zou God nu ook nog steeds van mensen zeggen, ik denk aan de liefde die je voor mij hebt. Je bent helemaal mij toegewijd. Je hoort helemaal bij mij. Je bent voor mij een heiligheid. Je volgt me overal waar ik ga, ook al is het door de woestijn, je bent helemaal van mij. Als ik vroeger op school vroeg hoe het kwam dat er in het Westen het aantal christenen afneemt en in alle andere delen, maar ik noemde dan meestal Afrika, het christendom zich uitbreidt, dan hadden ze meestal wel het antwoord klaar. Dan zeiden ze, meneer, dat is nogal logisch. Ze hebben daar niks anders. Het leven is daar zo slecht dat je je wel moet richten op God. En je hebt ook geen toekomst, dus dan richt je je vanzelf wel op een eeuwig leven. Zo van, ja, in de woestijn, daar moet je wel. Je hebt geen keus. Dat klinkt natuurlijk niet zo positief, maar die gedachte zit wel in Jeremia 2 en in die woestijnreis. En het mag dan misschien niet zo positief klinken, maar tegelijkertijd is het ons allemaal niet vreemd, denk ik. Gaan ook wij niet naar God in periodes waarin we het moeilijk hebben? En zelfs mensen die helemaal nooit naar de kerk gaan, die doen een schietgebedje als het spannend wordt. Of herken je dat niet? Als je vlak voor het examen staat, dat je dan toch wel serieuzer bidt dan anders. Als je geopereerd moet worden, dat je dan niet wil gaan zonder God. Ineens komt het erop aan en heb je God ook nodig. Ben je intens erbij betrokken. En ik denk, gemeente, dat er heel wat mensen ook nu hier in de kerk zullen zijn die, als ze terugkijken op hun leven, zo'n woestijnperiode kennen. Kunnen aanwijzen dat er een periode was waarin ze meer op God betrokken waren dan een periode daarna. En vaak is dat ook een moeilijke periode waarin je God nodig had. Ik hoorde eens iemand zeggen die hier gevochten heeft in de meidagen van 1940, dat hij voor zijn geestelijk leven vandaag nog wel terug wilde. Voor al de omstandigheden waarin je zat misschien niet. Maar je hebt toen ervaren dat God heel dichtbij was. Juist in die woestijn. En over die periode heeft God het hier. En misschien zijn er ook wel mensen die op dit ogenblik het leven leiden dat vergelijkbaar is met die woestijn. En zelfs ook mopperen op God, op de manier waarop het allemaal gaat. Maar God denkt hier aan terug als een goede tijd. De tijd waarin God waarin Israël was toegewijd. Dat is denk ik het eerste wat we van Jeremia kunnen meenemen. God denkt terug aan de woestijntijd. Aan de tijd waarin je in afhankelijkheid van hem leefde. De tijd waarin je God van harte diende. Waarin je God was toegewijd. Maar toen, hoe is het daarna gegaan, na die tijd, na die periode in de woestijn? Wat is er daarna met jou, met Israël gebeurd? Hoe heeft dat geloof zich na die woestijnperiode ontwikkeld in het land Kanaan? Wat gebeurt er met je als je komt in een land dat vruchtbaar is, dat vloeit van melk en honing? Het beloofde land. Dat doet me denken aan een getuigenis van iemand van half de 50. Hij had altijd gedacht, ik moet nog een keer wat gaan doen aan God, maar was er nooit toe gekomen. Hij werd getroffen door een ernstig hartinfarct. En het zag er niet goed uit. Eigenlijk was het perspectief op zijn hoogst dat hij in een stoel zou belanden achter de geraniums. En hij voelde ook wel aan zijn lichaam dat het niet goed ging toen hij in het bed lag op de IC. Zijn hart ging tekeer. En in die uiterste situatie bad hij God. En zei, God, ik zal u gaan zoeken. Zodra ik beter ben, maak ik er weer werk van. En hij merkte dat zijn hart tot rust kwam. Zo sterk zelfs dat de verpleegkundige kwam kijken. Hij werd ontslagen uit het ziekenhuis. 6 maanden later was hij weer aan het werk. Volledig. En God was hij vergeten. Gewoon niet aan toegekomen. Niet meer aan gedacht. En dat is de klacht van God vanaf vers 4 tot en met hoofdstuk 3. Op allerlei manieren probeert God door beelden duidelijk te maken hoe erg het is. En door alles heen lees je de ontsteltenis bij God. Het onvoorstelbare is gebeurd. De beelden laten zien hoe absurd het is dat God verlaten is door zijn volk. Hij kan er niet over uit. Hij zegt, nergens op de wereld kom je tegen wat ik tegenkom. Overal dienen volkeren hun eigen goden, waar ze ook zijn. Altijd de goden van hun eigen land. Maar mijn volk doet dat niet. Hij zegt, zoals nomaden die nemen hun volkeren mee als ze van het ene land reizen naar het andere land. Maar mijn volk komt in een ander land en neemt gewoon de goden over van dat land. Ze vergeten te denken aan de God die hen heeft geleid. En ze gaan over tot de goden van Kanaan. Onvoorstelbaar. Je zou kunnen zeggen, God begrijpt er helemaal niets van. En vooral, hij lijdt eronder dat hij zo door zijn eigen volk is verlaten. Verdriet, zei ik. Verontwaardiging, boosheid. Zo goed voor dat volk gezorgd. En dan vergeten. Er staat in vers 27, ze kijken niet eens meer aan met hun gezicht, maar met hun nek kijken ze nog naar God. En God vraagt zich vertwijfeld af, wat heb ik nou verkeerd gedaan bij mijn eigen kinderen, bij de gelovige mensen? Waarom is mijn volk bij mij weggegaan? Of in de termen van Jeremia 2, ben ik Israël dan een woestijn geweest? Een land van uiterste donkerheid. Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren en wij zullen niet meer tot u komen? En ze hebben niet alleen God verlaten, ze zijn ook nog een stapje verder gegaan. Er komt nog iets bij, want je kunt God wel verlaten, maar voordat wij mensen de religie verlaten, moet er nog veel meer gebeuren. Ze hebben de godsdienst gewoon vastgehouden. Dat kan je ook een lange tijd nog doen. Godsdienstig blijven. Voor de vorm. Natuurlijk wist iedereen wel in Israël dat God de schepper was. Maar wat deden ze? Ze gingen naar een stuk hout en ze zetten dat stuk hout voor en neer en ze zeiden tegen dat hout, u bent mijn vader. En ergens anders zat een Israëliet en zette een stuk steen neer en die zei, u hebt mij gegenereerd. Of in de woorden van vers 13, ze hebben mij de springader van het levende water verlaten. En toen ontdekte dat ze ook iets zonder dat water konden, dus hebben ze zelf maar bakken uitgehouden. Bakken die geen water houden. God verlaten, de godsdienst vastgehouden, maar het is nog erger. Want weet u wat die gelovige mensen dan ook nog doen? Als het eenmaal uit de hand loopt, de nood komt aan de man, en ze zien dat het helemaal uit de hand loopt, dan opnieuw gaan ze toch weer naar God. En dan zeggen ze tegen God, sta op, verlos ons. Ze verlaten God, ze houden de godsdienst vast, en als de nood aan de man komt, dan moet God weer helpen. Gemeente, proeft u iets van de teleurstelling van God over zijn eigen kinderen? Je zou het zo kunnen zeggen, God staat daarbij van spreken perplex. Goed genoeg in de woestijn. Afgedankt in Kanaan. God gebeden als het nodig was. God vergeten toen het niet meer nodig was. Dat moet je als mens eens meemaken. Dat je iemand helpt en dat je nodig bent en je wordt bedankt. Aan alle kanten heb je je nodig. Maar als het eenmaal goed weer loopt, dan laat hij je vallen als een baksteen. Je wordt aan de kant gezet. En als je dat overkomt, dan ben je helemaal van slag. Daar heb je geen woorden voor. Je mag niet meer meedoen. Je bent verontwaardigd. Je bent boos. God heeft er ook geen woorden voor. Er staat in vers 12. Ontzet u hierover, gij hemelen. En wees verschrikt, wordt zeer woest. Hij komt er niet meer uit. Wat heb ik verkeerd gedaan bij mijn eigen volk? Waarom laat je me in de steek? Ben ik Israël dan een woestijn geweest? Ben ik voor jou geweest, een land van uiterste donkerheid? Waarom zeg je dan, wij zijn heren en wij zullen niet meer tot u komen? Gemeente, als dat hoofdstuk 2 op je inwerkt, dan is het aangrijpend dat God zich zo laat gaan in zoveel woorden en zoveel beelden. Hij is ontredderd. Hij is heftig, emotioneel. En de vraag is natuurlijk, zou die klacht van God ook mij raken? Zou dat wat God van Israël zegt, ook van mij gezegd kunnen worden? Ben ik bij God vandaan aan het gaan? Heb ik de goden van dit land tot mijn goden gemaakt? Kijk, als je naar Nederland kijkt, dan zou je kunnen zeggen, nou, je kunt dat inderdaad zo aanwijzen op straat na de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel mensen hebben de kerk niet verlaten en hebben de goden van dit land tot hun eigen goden gemaakt. En iedereen zoekt nu maar uit wat hij voor eigen God moet dienen. Je gaat zoeken in de wetenschap of in het occultisme. Je moet eens luisteren naar de religieuze taal rond concerten en stadions. We hebben optochten door de wijken als er iets is gebeurd of gewoon voor Halloween. Er staat in dit gedeelte dat er net zoveel goden zijn als steden in Juda. Dat is in onze tijd ook zo. Iedereen kan op zoek gaan naar zijn eigen God. En als het helemaal uit de hand loopt, dan kun je misschien ook nog naar een christen gaan van wie je denkt dat hij gelooft. En zeg, wil jij voor me bidden of zelf een schietgebedje doen? Sta op. Verlos ons. Het land, staat er, is verontreinigd. Het is een gruwel geworden. Zeker, ik denk dat je dat kunt zeggen van ons land. Dat je dat zo kunt aanwijzen. Elementen uit Jeremia 2 en in onze samenleving. Maar dan blijft het nog ver weg. Dan zijn het mensen buiten ons. Er zijn nog wat aanwijzingen in dit schriftgedeelte dat het juist gaat ook om ons. Om mensen die God kennen. Ik zal daar vier dingen van noemen. Ten eerste spreekt God tegen zijn volk en niet tot de heidenen hier. Het gaat juist om de mensen die God kennen. Zoals ook wij God kennen. Bovendien gaat het hier om mensen, ten tweede, die godsdienstig zijn, die de rituelen in stand houden. Die doorgaan met hun godsdienst. Gemeente, geldt dat ook niet voor ons? Welke moeite doen wij om het instituut kerk en het gebouw kerk in stand te houden? Ook wij hebben onze heilige huisjes die niet bespreekbaar zijn, wat de Bijbel er ook over zegt. De godsdienst gaat door. Je kunt God loslaten en gewoon nog naar de kerk blijven gaan. En in de Bijbel blijven lezen. Je kunt je inzetten voor anderen en intussen jezelf bedoelen. Ook in die zin gaat het hier om ons. Het is zijn volk en om godsdienstige mensen. En in vers 8 wordt het nog een beetje toegespitst. Daarin zien we dat het niet alleen om het volk gaat, maar ook om de leiding van het volk. Het gaat over de priesters die niet naar God vragen. Het gaat over mensen die onderwijs geven in de wet, maar zelf God niet kennen. Het gaat om herders, waarschijnlijk de politieke leiders, die de geboden van God overtreden. En het gaat om profeten die zich bezighouden met dingen die geen nut doen. Ook dat brengt de boodschap van Jeremia 2 dichtbij. En dan nog iets. Wij kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, maar wij houden ons toch aan de Bijbel. Wij zijn toch schriftgetrouw. Wij dienen toch geen Baals. Ik verlaat God toch niet. Dan nog, wees voorzichtig. Want dezelfde dingen zeiden de Israëlieten ook. Ik noem u twee voorbeelden, vers 23, daar zeggen ze, ik ben niet verontreinigd. Ik heb de Baals niet nagewandeld. En in vers 35, zeker, ik ben onschuldig. Ze waren ervan overtuigd dat ze God dienden. En dat maakt het haast beklemmend. Hoe voorzichtig wij moeten zijn als we denken dat we God dienen. Want dat dachten de Israëlieten ook. Gemeente, als Jeremia 2 bij ons binnenkomt, moet hij ons de vraag stellen om terug te kijken. Wie is God voor ons geweest? Wat heeft God voor u betekend? Wie was hij voor u in de woestijn? Is die voor jou geweest een land van uiterste donkerheid? Wat is er dan verkeerd gegaan? Waarom heb je je af laten leiden door de wereld en de goden van deze tijd? Er staat in vers 17, op het moment dat ik je leidde, toen heb je mij verlaten. Je houdt de rituelen nog wel in stand. Maar ben je nog wel bij me? Ben ik nog wel de God voor je? En ben je mij toegewijd? Gemeente, dat is het tweede, denk ik, wat we van Jeremia kunnen leren. Eenmaal vanuit de woestijn in de welvaart gekomen van Kanaan, heeft het volk God verlaten. En natuurlijk, God was er nog wel, maar hij was meer een reservegod die alleen in nood nog werd gebruikt. Maar verder had hem niet zo nodig. In de tussentijd was de godsdienst voldoende. God was er wel, maar hij mocht meedoen. En dan nog twee opmerkingen ten slot, twee gedachten. Als je zo die boodschap hier leest, zou ik eerst willen beginnen met een vraag. Je hebt de klacht gehoord, je hebt gezien ook met welke beelden dat wordt gedaan, en de intensiteit en de heftigheid. Waarom zou God dat nou zo doen? Waarom zou God nu met zoveel woorden en met zoveel beklemming zijn teleurstelling uit, dat hij zelfs de hemel tot getuige roept en naar een rechtszaak wil? Als God zo tegen je spreekt, en we lezen dat zo samen in de Bijbel, wat wil God daar nou mee bereiken? Als je zo de Bijbel leest, wat betekent het dan voor jou persoonlijk? We lezen daarvan wel iets, denk ik, in dit hoofdstuk. Bijvoorbeeld in vers 19, daar staat: weet dan en ziet dat het kwaad en bitter is dat u de Heer uw God verlaat en mijn vrees niet bij u is, spreekt de Heere der scharen. Dus hij zegt, alle beelden die ik heb gebruikt en alle vergelijkingen, alle vragen, alle heftigheid, die heb ik bedoeld om je te laten inzien, om je te laten weten dat het kwaad is en dat het bitter is dat je God verlaat. Wij zouden zeggen, de bedoeling van Jeremia 2 is schuldbelijdenis. Zien dat je zondig bent. En kennelijk heeft God daar zoveel woorden en zoveel beelden en zoveel heftigheid voor nodig, voordat wij dat zien. We staan daar niet zo open voor om te erkennen dat we fout zitten. Wat moet er in uw leven gebeuren voordat u op de knieën gaat? Wat moet er bij jou gebeuren voordat je inziet dat het kwaad en bitter is, dat je God verlaat? Dat is het eerste wat ik nog wilde zeggen. De erkentenis van je schuld en tekort, een belijdenis van zonde. Is nog iets anders. Want al is de aanklacht heel direct ook op ons gericht, er wordt er heel veel tegen ons gezegd. Al met al is het hoofdstuk 2 een bewijs van Gods betrokkenheid op het volk Israël. God is niet zo verdrietig en boos op jou omdat hij niet van je houdt. Ja, juist het feit dat hij alleen gelaten is, in de steek gelaten door zijn volk, en de moeite die hij daarmee heeft, dat brengt hem tot die heftigheid. Eigenlijk zegt hij, wil ik maar één ding, en dat is terug. Terug naar toen. En dat weet je wel als je door iemand bent verlaten. Al die heftigheid heeft daarmee te maken, dat je eigenlijk wel terug wil naar de situatie zoals die was, toen de situatie nog goed was. Daarom begint God ook in Jeremia 2 met die periode in de woestijn, door terug te denken aan de weldadigheid, aan de liefde van het volk voor hem. En in dat kader is die aanklacht. Het is heel ernstig wat er gebeurt, en God belooft ook, dreigt ook met straffen, maar uiteindelijk wil hij terug naar de tijd van toen, toen je God nog lief had. En al met al, denk ik, is dat genade. En dat is het derde wat we kunnen leren van Jeremia. De bedoeling van de aanklacht is inzicht, inkeer, Dat je overtuigd wordt van je zonde en van je tekort. Dat je het laat binnenkomen en overdenkt. En dat je inziet, ja Heere, u hebt gelijk. Hier zijn mijn zonden. Hier ben ik. Gemeente, ik wil het samenvatten. Het gaat om drie plaatsen, zou je kunnen zeggen. En jullie meer twee. De eerste plaats was de woestijn. De plaats waar je God diende. De tweede was Kanaan. De welvaart. Dat was de plek waar je God bent kwijtgeraakt. En dan als derde de schuldbelijdenis. Dat is de plek waar God je wil hebben. Na de schriftlezing las ik uit de Openbaring. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie. En er staat nog wat achter. Zalig zijn zij die bewaren wat erin geschreven is. Amen.